Het is nu 2:00 precies op deze donderdag, de 15e december 2022. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Het programma wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Het is nog geen jaar geleden. Eind februari werd de wereld opgeschrikt door de militaire aanval van Rusland op buurland Oekraïne. De invasie wordt gezien als onderdeel van een oorlog die al sinds 2014 aan de gang is. Toen werd de Krim in Oekraïne door Rusland bezet. De situatie van nu heeft grote en ongekende internationale gevolgen. Miljoenen mensen zijn Oekraïne ontvlucht op zoek naar veiliger orde. Er zijn veel doden. Het lijkt er bovendien op dat in Oekraïne oorlogsmisdaden worden gepleegd. Overal, ook in Rusland, is tegen de oorlog gedemonstreerd. In de studio van het Hapsishuis Radio Live is onderzoeksredacteur van het Hapsishuis Radio Peter Ramselaar. Peter, je hebt voor ons alle feiten op een rij. Kun jij iets zeggen over hoe de oorlog eigenlijk ontstond?
Het is vandaag dag 295 van de speciale actie van meneer Poetin. En als we gaan kijken naar hoe het eigenlijk begonnen is, kunnen we dat opdelen in verschillende hoofdstukken. Willen we echt teruggaan, dan moeten we naar de staatsgreep van 1991, van toen meneer Gorbachev nog aan de macht was.
Ja.
Niet lang daarna riep Oekraïne zijn onafhankelijkheid uit. En sinds die tijd is eigenlijk het balletje gaan rollen waar we nu in beland zijn.
Dus het gaat veel verder dan de Krim.
Het gaat veel verder dan de Krim. Sterker nog, het is gewoon een hele gebied geweest wat al jarenlang troubles heeft, moeilijkheden heeft gehad. Want als we ook gaan kijken naar de naam Oekraïne, wat in het Nederlands eigenlijk grensgebied of grensland betekent. En het is altijd een dispuut geweest van wie, wat, waar en welk hoorde het nou.
Een betwist gebied noemen we dat, hè?
En dat is een twistgebied. We kunnen wel zeggen dat Kiev bijvoorbeeld ouder is dan Moskou. Ja, qua leeftijd. Maar gaan we meer kijken naar de recente geschiedenis en puur hebben over de invasie wat die nu heeft plaatsgevonden, dan kijken we naar 2013, dat de president van Oekraïne, zeker een meneer Viktor Yanukovsky, afgezet werd, ook weer tijdens een revolutie in Oekraïne. En dat was de revolutie van de waarheid. En daar is toen uitgekomen het verhaal van de invasie van de Krim. Want hij heeft toen, voordat hij afgezet werd, ook de hulp van Moskou ingeroepen.
Hij is er ook naar gevlucht, hè, die Yanukovych?
Ja, dat klopt. Hij is er ook naar gevlucht. En we hebben toen de invasie van de Krim gekregen en ook Donetsk voor een gebied. Waarom? Omdat daar de Krim nog een groot gedeelte Russisch sprekende Oekraïners waren die nog een hele sterke binding met moeder Rusland hadden. We zagen ook in in het referendum van 1994 dat Oekraïne onafhankelijk wilde worden, dat 90% van de Oekraïners die hadden gestemd voor onafhankelijkheid van Rusland, maar 40% van de Oekraïners, schuine streep Krimbewoners, had voor wordt dus tegen de onafhankelijkheid gestemd. Dus op de Krim is nog een hele sterke binding met moeder Rusland.
Door wie wordt die oorlog nou eigenlijk aangestuurd zoals die nu gevoerd wordt?
Dat wordt door gevoelens van Rusland, moeder Rusland. En ook door een stuk expansiedrift vanuit de regering, Poetin en zijn.
Ja, want
Kronisch.
Over die oligarchen, we komen het woord nu bijna nooit meer tegen. Nee. Maar in het begin van de invasie werden de oligarchen heel erg naar voren gegaan. Wie zijn dat dan? Dat is een beetje die klikrol rond Poetin, maar kan je duiden wie dat zijn?
Het is niet zo'n woord dat we dagelijks gebruiken, oligarchen. Het komt uit het Grieks en het betekent weinig heersen.
Weinig heersen?
Weinig heersen, dus een kleine club die heerst.
Ja, zo.
En de oligarchen, met name in Rusland, gaan we weer terug naar de val van de Sovjet-Unie. De kleine groep heeft toen eigenlijk de rijkdommen van het land overgenomen. Zoals bijvoorbeeld de gasvelden, de olievelden en dergelijke. Dat is in een kleine club handen terechtgekomen, die dat sinds de val van de Sovjet-Unie verder is gaan uitbouwen en hun rijkdom zijn gaan beschermen.
Mm-hmm.
En dat hebben ze verder gedaan toen meneer Poetin aan de macht kwam, die zelf daar ook bij hoort. En dan zie je de wederkerigheid van, jij doet wat voor mij, dus ik doe wat voor jou. En die club die wil zichzelf in stand houden wat dat betreft.
Het is alsof ze niet beter weten, hè?
Nee, nee. Het is echt tunnelvisie bij die mensen, ja. Als je ook bijvoorbeeld
kijkt, hebben ze het andere systeem niet geleerd?
Nee, het is in Rusland is het altijd zo geweest dat er een sterke man bovenaan moet staan. Dat is ook wat je ziet door Poetin, dat hij zijn foto's publiceert, dat hij met een ontbloot bovenlijf op een paard zit. Dat hij heel goed in judo is. Zwarte band heeft ook heel veel.
Dat zie ik Rutte niet doen.
Nee, maar hij heeft ook heel veel. Internationaal is hij heel goed wat betreft judo. Hij heeft ook van het IOC had hij speciale medailles gekregen. Zijn sinds deze invasies weer van hem afgenomen. Maar het moet een sterk figuur zijn. En dat straalde hij ook uit. En dat straalt hij ook uit. En daar is de Russen zijn daar gewoon heel erg gevoelig voor. En daar blijven ze ook op stemmen. Wat dat betekent.
En er zit ook een andere gevoeligheid, hè, met Rusland, namelijk de Russisch-Orthodoxe Kerk. Die heeft ook een grote rol gespeeld bij eigenlijk het, mag ik het zo zeggen, het goed praten van de oorlog.
Ja,
hoe werkt dat daar? Het is een kerk, notabene.
Ja, het is een kerk.
Het is een kerk.
De patriarch Kirill, die is iets ouder dan meneer Poetin, maar komt ook uit Sint-Petersburg, net alsof het tegenwoordig Leningrad, wat het weer genoemd wordt. En is ook, net als Poetin, sterke binding met toen de tijd de KGB, wat tegenwoordig de FSB is. En dat is ook weer hetzelfde met die oligarchen. Dat is, wat doe jij wat voor mij, doe ik wat voor jou. En het is gewoon het in stand houden van de status die daar nu is. Want meneer Kirill, wat zeg maar schuine streep de paus zou zijn van het Russische Orthodoxe Kerk. Die meneer heeft een van de duurste horloges om zijn pols. Heeft twee Mercedes'en ter beschikking. Heeft een eigen luxe jacht. Ja, dat zie je. Dat klopt niet echt.
Die zit enorm in de rijkdom.
Die zit enorm in de rijkdom. En dat moet natuurlijk in stand gehouden worden. Dus gaan we meedoen met het verhaal. We zegenen de jongens die naar het front gestuurd worden. En zeggen dat God heeft besloten dat het een goede oorlog is om het beschermen van de Russische taal en het vechten tegen de nazi's in Oekraïne.
En zo worden de mensen er dus, mag ik het zo zeggen, even heel populair ingeluist.
Ja, kijk, in Rusland is geen persvrijheid. De staatstelevisie wordt gescript, hè, voordat de uitzending is. Dat wordt, wat ik net zei, vroeger hadden we de KGB, tegenwoordig is dat de FSB. Een uitzending is nooit live, spontaan, wat dat betreft. Het is altijd voorgewerkt. En als je nu ziet naar wat er op de Russische staattelevisie verschijnt over de oorlog, dan is het allemaal wat we ook hebben gezien in de jaren 30. Volgens het mooie boekje wat Goebbels gemaakt heeft. Het indoctrineren van je onderdanen en het zwart maken van je vijand. En als je dat maar elke dag herhaalt, de vijand beschuldigt eigenlijk van wat jij doet, maar dusdanig brengt dat de ander het doet, en je herhaalt dat net zo lang, dan wordt dat een waarheid.
Peter, zoals je het uitlegt, hè, en ook vooral de geschiedenis ook goed hebt uitgelegd, hè, waar het allemaal vandaan komt. Heb jij dan een idee hoe het dan kan komen dat die invasie voor ons uit de lucht is komen vallen?
Ja.
Je begint te lachen, maar ik weet niet of het lachen is.
Nee, het is eigenlijk heel diep triest.
Het is heel wrang, hè?
Het gaat ook weer terug naar de Koude Oorlog. Wij zijn in de jaren 60 geboren en we hebben de Koude Oorlog nog bewust meegemaakt en de dreiging van de bom in de jaren 80, waar nog liederen over geschreven zijn. En toen viel Rusland, want we hadden Rusland eigenlijk een beetje op de knieën gekregen, economisch gezien. En dat is natuurlijk wat we daarna niet gedaan hebben, is de reikende hand uitgestoken om Rusland te omarmen en mee te nemen naar eigenlijk hoe wij het hier doen. Ik wil niet zeggen dat wij het hier doen goed is, maar dat hebben we niet gedaan. Wat we wel gedaan hebben, is een hoop geld er naartoe gestuurd om Rusland, wat dat betreft, afhankelijk te worden van de Russische grondstoffen, zoals bijvoorbeeld olie, gas, maar ook heel veel dingen die we bijvoorbeeld in de luchtvaartindustrie gebruiken, titanium. Airbus is een grote Europese consortium voor het maken van vliegtuigen. Daar halen we nog steeds titanium vandaan uit Rusland. Mm-hmm. Airbus heeft nu wel gezegd van ja, we gaan naar andere leveranciers kijken. Maar Rusland is gewoon een heel rijk land wat betreft de grondstoffen. Mm-hmm. En daar zijn wij afhankelijk van geworden. En dat weten onze leiders dat ook. We hebben de foto van 2015 dat
is het toch juist een wonder dat het ons zo overvallen is.
Het is eigenlijk wat we zeggen van je moet de hand niet bijten die je voedt. En Rusland voedt ons energie, onze gasvoorziening al sinds 1958. Ja.
Dus we hebben daar gewoon geen vragen bij gesteld.
Nee, het was juist heel makkelijk en heel rustig. Wij konden de gasvelden in Groningen gaan sluiten, want we kregen gas uit Rusland. De zorg minder voor de regering. Ja. In Duitsland, de transitie van bruine kool naar gas. Mensen kregen subsidie als ze naar het gas gingen. Dus weg van de bruine kool. Dus dat is mooi. Weer een zorg minder. Laten we niet de knuppel in het hoenderhok gooien en meneer Poetin en zijn kliek onrustig maken door te zeggen van, we hebben de invasie in Georgië gehad.
Het lijkt alsof je zegt, ja, de fundamentele vragen hebben we niet gesteld.
Nee, die zijn waarschijnlijk
dus
wel.
Dus de beschouwing op ons gedrag is er niet?
Nee, we zijn er eigenlijk, als een soort sluier gekeken naar wat daar gebeurt. We hebben altijd wel gezegd van Rusland gaat steeds verder weg van een democratie zijn. Hè, want we hebben, Poetin kwam in 2000, met de millenniumwisseling volgde hij Boris Yeltsin op. Ja. Hij was zijn adjutant. Hij kwam naar voren geschoven als de opvolger van Boris Yeltsin, kwam in 2000 aan de macht. En hij was voor twee termijnen was die gekozen. Hmm. Want waren nou ineens democratisch, waren we in Rusland. Nou, toen kwam Medvedev, die eerst nog vicepresident was. Die is toen ook gekozen. En toen dacht meneer Poetin, zijn de regels veranderd? En nou is hij eigenlijk gewoon, net als wat Yeltsinen waren, Gorbachev'en en Brezhnev'en voor hem, zit hij gewoon stevig aan de macht en niet altijd in het Kremlin.
Even naar de oorlog zelf, als je het goed vindt, Peter. Ja. Want er is directe steun voor Rusland vanuit Wit-Rusland, ja. Belarus. Hè. Waaruit bestaat nou die steun?
Dat is eigenlijk op het ogenblik is dat puur het terugleveren van wapentuig. En natuurlijk de bedreiging blijven geven richting Kiev, dat ze via de noordkant, dus via de grens met Wit-Rusland, Belarus, kunnen invallen. Daar is ook de eerste invasie gekomen van deze stap 2 oorlog, want natuurlijk 2014 hebben we gehad. Maar dat is via die noordkant, hebben we toen die kolonnen gezien van 60 kilometer.
Voor Kiev.
Voor Kiev. Ja. Hè? En terug naar die tijd zien we ook dat Rusland het zou een 3 tot 5 daagse speciale actie zijn. Daar waren de jongens ook helemaal op getraind. Ja. Maar waar ze toen niet rekening mee hadden gehouden, is de Rasputitsa.
Wat houdt het in?
De Rasputitsa, dat is eigenlijk het grond, de modderige grond in Kiev. Dat is een hele vruchtbare, of tenminste in Oekraïne, is een hele vruchtbare grond. Daarom is ook Oekraïne, zeg maar, de graanschuur van Europa en de rest van de wereld. Hele vruchtbare grond, is een paar meter diep. Maar is zeg maar in het voorjaar en in het najaar zo modderig als ik weet niet wat. Mm-hmm. En daar verzopen bijna
ach, hemel.
De het militaire wapentuig. Mm-hmm. Kwamen in de grond vast te zitten. Het is net geen drijfzand, maar ja. Daar kan je het een beetje mee...
Het is goed voor de oorlog, maar slecht voor de soldaten.
En we hadden toen, ja. Als ik even door mag gaan hierover... net daarvoor de Olympische Winterspelen gehad in China. Die waren uitgesteld vanwege de corona gebeuren.
Ja.
Luisteraars dat ons nog gaan herinneren. En toen is er achter de schermen is de overleg geweest tussen Poetin en Xi. En Xi heeft toen gezegd tegen Poetin... ik wil niet dat je de invasie doet tijdens mijn Olympische Spelen. Hmm. Dus dat is over de Olympische Spelen heen geteld. Toen was de dooi ingezet in Oekraïne... Dus de vorst was uit de grond. Dus die hele kolonne, die reed in het niets eigenlijk. Mm-hmm. En toen kregen we ook onder ogen hoe eigenlijk het materiaal, het Russisch materiaal, eraan toe is.
En dat is niet best.
Nee. Ja. Door corruptie en andere. Ja,
dat zie ik aan de manier hoe je het zegt. Ja. Laat ik het zo zeggen. Nee, want wat even nog naar Wit-Rusland. Want ik had er nog een vraagje aan je over. Hè? Wat we misschien ook heel sterk vergeten op dit moment... is dat in Wit-Rusland er ook een revolutie is geweest... tegen die zittende president daar, Lukashenko. Hè?
Ja.
Heeft dat nou ook een rol gespeeld... bij het tot stand komen van deze oorlog?
Nou, dat Lukashenko daar zit stevig... Kijk, dat is eigenlijk een vazaal. Dat is een marionet van het Russische regime is dat. En zolang die daar blijft zitten, blijft er ook dus die bedreiging naar Oekraïne toe. Maar niet alleen naar Oekraïne toe, ook naar de landen als Estland, Letland en Litouwen en Finland nog. Want we moeten niet vergeten dat die ook onderdeel waren van de Sovjet-Unie natuurlijk. Mm-hmm. En het gevaar is... dat als deze actie lukt, en het wordt dus, Oekraïne zou deze oorlog verliezen, en het wordt weer Sovjetgebied, dat ze naar die drie staten ook gaan kijken. En naar Moldavië en alle Stanen die er zijn.
En tot overmaat van ramp is er nog een alliantie bij, namelijk Iran, hè?
Ja.
Nou, want die steunt Rusland ook.
Ja, met name
wat
met
doen ze? Wapens.
Wapens. Wat je ziet op het ogenblik is dat deze... en daarom heeft Rusland het best wel moeilijk... dit is niet een conventionele oorlog zoals oorlogen tot nu toe gevoerd zijn. Als we kijken naar de Tweede Wereldoorlog... dan werd er met een hoop wapentuig, rollend materiaal... werd er een land binnengereden... en dan werd het zittende... mensen werden gewoon onderworpen door tanks, door jeeps, noem het allemaal maar op... Hier zien we nu dat in de tussentijd tussen 2014 en deze invasie... dat Oekraïne zich op een andere manier is gaan voorbereiden. En we zijn eigenlijk een beetje teruggegaan naar de Eerste Wereldoorlog. Toen voor het eerst vliegtuigen werden ingezet om van bovenaf de vijand te bestuderen. Nu doen we dat niet met vliegtuigen zoals toen, hè, dat waren van die dubbeldekkers... met voorin de piloot en achterin zat er dan een verkenner. Nu hebben we daar drones, hebben we daarvoor. Nou, die drones die kan je inzetten voor observatiewerk. Velen zijn dan vooral al uitgerust met infraroodzoekers. Dus we kunnen 's nachts ook kijken waar wie wat zit. He, wij stralen warmte uit. Dat wordt opgevakt door die drones. En je weet dus dat als je ergens wil een beschieting gaan doen... van daar zit de vijand... En daar kunnen we dus naar gaan richten en naar gaan kijken. Mm-hmm. Dus we zien een verandering wat dat betreft. Kijk, de ouderwetse tanks en dergelijke worden nog steeds gebruikt. Maar voor de verdediging heeft Oekraïne dat heel slim aangepakt... door dus een zijstap te zetten naar weer terug naar de Eerste Wereldoorlog. Dus om van bovenaf het slagvelden te observeren. En wat Oekraïne ook gedaan heeft, is dat ze eigenlijk... een beetje hebben laten komen. Toen kregen we de zomer. Daarin hebben wij als Westen Oekraïne relatief weinig ondersteund wat wapens betreft. Maar toen kwam augustus.
Ja.
Toen had Oekraïne zich eigenlijk gesetteld. Alle verdedigingslijnen waren opgezet in Oekraïne. En vanuit daaruit zijn we eigenlijk een soort van tegenoffensief begonnen richting de bezetters van Rusland. En nu zien we dat Oekraïne 55% van wat toen bezet was, wat dus inclusief 2014 was, is nu 55% terugheroverd door Oekraïne op de bezetters. Ja.
En dan zouden we denken, als we deze hele oorlog zo zien, dat dat binnen de Europese Unie niet tot problemen zou leiden. En dat is niet waar, hè? Want een land als Hongarije,
ja,
heeft een speciale positie in het conflict. Hoe is dat nu?
Dat is nog steeds lastig, omdat natuurlijk in de EU een land een vetorecht heeft. Elk land kan regelingen tegenhouden. En we hebben gezien dat het steunpakket van 18 miljard... wat klaar lag in de EU door Hongarije, meneer Orbán, werd tegengehouden. Ja, die heeft een speciale band met Rusland. Daar gaan we nu niet op in, maar hij is er wel. Polen ook, is ook een beetje een lastige, ja, wat dat betreft.
Het was het volgende land wat ik op mijn lijstje had staan.
Ja, maar
wat is er daar aan de hand? Kun je het kort duiden?
Kort duiden is dat eigenlijk Polen jaren geleden heeft gezegd van we gaan ons houden aan de regels die de EU heeft wat betreft ook onafhankelijke rechters en dergelijke. En de huidige regering wil dat eigenlijk weer niet. Dus daarom hadden we in de EU zoiets van
een totalitaire tendens in.
Ja, maar hallo, als je het ondertekent, dan moet je ook aan de spelregels houden. En dus daarom zijn er ook COVID-gelden niet naar Polen gegaan. Maar die hebben een andere rol in deze oorlog. Die steunen ook alle regels, maar Orbán en zijn kliek steunen dat niet, omdat hij op een ander niveau verbonden is aan Rusland. Nou is van de week zijn er weer op typisch EU-gebied en EU-methodes is die toch overgehaald. En nu gaat toch dat steunpakket van 18 miljard gaat naar Oekraïne toe. Maar het heeft wel voeten in de aarde gehad wat dat betreft.
En dus heeft het lang geduurd en dus heeft Rusland een grotere voorsprong kunnen innemen, voor zover het een voorsprong nu nog is, maar
ja,
hebben ze meer kunnen doen?
Wat we nu zien, de huidige situatie, is dat we ook weer een beetje terug naar de Eerste Wereldoorlog, dat we een soort graafloopoorlog hebben. En we zien overal de echte wereldoorlog 1 situatie. Ja. In deze winterperiode, dat we relatief weinig verschuivingen zullen zien. We zien alleen rond Bakhmut zien we wat beweging. Maar vanwege de winter heeft iedereen zijn positie eigenlijk een beetje ingenomen. Terug naar Iran zijnde is dat we nog wel drone-aanvallen zien op grote steden, op de infrastructuur. Zoals bijvoorbeeld op de elektriciteitsvoorziening in Oekraïne. Ja. Hè, dat is puur om het moraal te breken. Dat zijn drones die vanuit Iran geleverd zijn. En die worden geprogrammeerd vanuit Rusland. Er zijn een groep van ongeveer 15, 20 jonge lui. Die zitten in een gebouw en die zitten die drones te programmeren. En die weten precies naar waar die drones gaan. En die zijn dusdanig geprogrammeerd om dus het moraal van de Oekraïners te breken door dus op civiele doeleinden gericht te zijn. Of zij het energievoorziening. En.
Je geeft een heel goed het verloop van de oorlog weer. Ik heb nog wel een vraag erover. Want op een gegeven moment ging Rusland mobiliseren.
Ja.
Maar dat werd toch helemaal niks?
Nee, en we hebben toen ook gezien dat het werd aangekondigd, de mobilisatie. Er zaten een paar dagen tussen. Er zijn ook heel veel mannen in de dertigers zijn het land uitgevlucht, onder andere naar Georgië. We hebben toen ook, je kon live op ticket.nl bij wijze van spreken, kon je kijken van hoe binnen minuten de ticketprijzen, de vliegticketprijzen vanuit Moskou bijvoorbeeld naar veilige landen met honderden euro's per minuut omhoog schoot.
Ja. Opeens werd Turkije ook erg populair.
Heel erg populair. Ja. Ja. En dus het is heel veel know-how ook wat dat betreft Rusland uitgevlucht. Ja. Met name door dus mannen die een goede baan hadden en dat konden betalen. Of die een auto hadden en naar de Georgië de grens over konden bijvoorbeeld. Of naar de andere Kazachstanen en dat soort dingen. Dus dat is wat dat betreft ook voor Rusland een brain drain geworden. Wat mij eigenlijk nog steeds verbaasde is dat... we hebben het over demonstraties gehad. In het begin waren er wat demonstraties. Toen zag je ook bijvoorbeeld op het Kremlin met name jeugdigen staan met een wit A4'tje.
Ja, ja.
Maar dat is volledig weer verdwenen eigenlijk. Je ziet ook niet op de ondergrondse telegrammen en dergelijke dat soort dingen staan. Maar ook niet de mensen die uit Rusland gevlucht zijn voor de mobilisatie, zie je niet opkomen tegen het hele verhaal. Ze zijn wel Rusland uitgegaan om niet gemobiliseerd te worden. Maar ze zijn nog steeds niet eigenlijk tegen de oorlog wat dat betreft. Ja. Of laten ze zich niet uit.
Behalve dat de mensen met de witte papiertjes op bij de Kremlin
daar.
Ja, maar
dat zien we niet meer.
Ja. Wat is er gebeurd? Ja, dat weet je natuurlijk ook.
Het harde optreden. Mensen die in de gevangenis komen.
Heel repressief.
Ook weer maanden de cel in gegooid worden. We hebben toen ook een journaliste gezien die op tv dat gedaan heeft. Ja. Nou, die moest het land uitvluchten.
Ja, die protesteerde op televisie in hun 8 uur journaal.
Ja, ja, precies. En ja, dat het oppakken, wetende dat je... En dat zijn geen leuke plekken om daar te verblijven, horen we van mensen die daar gezeten hebben.
Ja, dat zijn strafkampen, hè?
Dat zijn strafkampen. Ja. En dat wil je niet meemaken. Dus, en dat is ook wat in Wit-Rusland is gebeurd. En wat we nu ook in Oekraïne zien, dat je de gebieden die bevrijd zijn, dat er gewoon... hoe zeg je dat in het Nederlands? Torture.
Marteling? Huh? Marteling?
Martelingskamer, ja. Gevonden worden zijn. Waar ook zelfs tieners gemarteld zijn. Om maar informatie te krijgen of te overheersen. En ja, dat is. Wij kunnen dat vanuit onze veilige kamers eigenlijk niet voorstellen wat daar gebeurd is.
Nee. En dan kun je ook zeggen, dan is het maar goed dat we gaan stoppen met Russisch gas, om het zo maar te zeggen. Zoveel is dan wel duidelijk.
Ja.
Maar welke antwoorden kunnen we vanuit het Westen nog meer geven? Je hebt al wel wat dingen genoemd hoor, met militair natuurlijk. Maar...
Wat het goede is dat waar Poetin op hoopte eigenlijk, en wat niet gebeurd is... is dat wij in het Westen eigenlijk een soort van verdeeldheid zou komen van tussen voor en tegen Rusland. En dat is niet gebeurd. De EU is eigenlijk een sterk blok geworden wat dat betreft in zijn verhaal richting Rusland. Uh-huh. Wat ik net zei, we nemen al sinds 1958 Russisch gas af. Het Duitse Wirtschaftswunder had niet kunnen gebeuren zonder Russisch gas. En dat dit nu gebeurt, dat we dus weggaan van Russisch gas, is een behoorlijke aderlating voor Rusland. Ja, we gaan nu overstappen tijdens...
Dus het is zo'n klap dat daarbij, behouden ze dus de militaire steun, dat we niet echt heel veel meer hoeven doen, omdat het systeem zich dan wel, heel rottig gezegd, uitrot.
Ja, dat duurt een tijdje. We hebben dus vanuit de EU zijn er sancties opgelegd. Dat zie je dus nu ook al terugkomen in de luchtvaartindustrie in Rusland. Die hadden heel veel na de val van de muur zijn daar Boeings en Airbussen zijn daar naartoe gegaan. Maar die kunnen nu niet meer onderhouden worden. Dus je ziet dus nu dat een leentjebuurt gaat gebeuren. Er worden onderdelen van het ene vliegtuig worden gebruikt. Die krijgen zeg maar donorvliegtuigen. En we zien dat meer en meer donorvliegtuigen wat vliegt moet onderhouden. Om je een voorbeeld te geven. We hebben de 1 mei-parade. Daar was altijd een flyover van het grote Russisch presidentieel vliegtuig. Kon niet plaatsvinden, omdat de communicatieapparatuur eruit was gehaald.
Jongen. Ja.
Nou, En dat, in het begin wordt er dan gezegd van ja, sancties dit, dat werkt niet. Nee, maar dat sancties zijn voor de langere termijn. We zien dus nu ook dat Rusland levert bijvoorbeeld naar India olie en gas of naar Pakistan. Maar dat is tegen een dusdanige lage prijs dat het niet meer rendabel is om dat te doen. Het wordt verkocht, want ze moeten het kwijt. En ze hebben ook al gas gewoon maar verbrand, omdat ze het niet kwijt konden.
Hmm. Dus, en al met al, hè, zijn we binnen een jaar nu al zover dat we zelfs praten over internationale zaken, hè, tegen Rusland, dus rechtszaken. Kan jij duiden wat daarover nu de stand van zaken is?
Nou, Nederland heeft van de week, en dat is echt vrij recent, is dat al gezegd van ja, het internationaal strafhof en eventuele tribunaal, dat kunnen we gewoon weer hier in Den Haag gaan doen.
Ja.
We hebben natuurlijk, Nederland heeft daar ervaring mee met het Joegoslavië-tribunaal.
Nogal.
Nogal. Ja. Hè? We hebben ook de wat dat betreft de cellen, de gevangeniscellen staan wat dat betreft in Scheveningen al klaar.
Ja.
We hebben natuurlijk net MH17 gehad, waar de uitspraak van is geweest. Er zijn mensen schuldig bevonden.
Ja, drie.
Daar zijn ook internationaal zijn daar aanhoudingsbevelen voor gedaan. Er zijn ook gelden tegenover staan daar die niet mis zijn. En een van die bevooroordeelden is nu aan het front in Oekraïne. En nou, wie weet wordt die opgepakt en toch uitgeleverd. Ja. En dat is natuurlijk waar we iets tegenaan lopen, ook wat we bij MH17 hebben gezien. We kunnen natuurlijk dat tribunaal gaan houden en dat moet ook gehouden worden. Maar zolang er niks uitgeleverd wordt, kunnen we wel natuurlijk veroorloven. En die mensen zijn dan eigenlijk gevangen geworden van hun eigen land. Ze kunnen het land eigenlijk niet meer uit. Naar het westen kunnen ze niet meer, want dan worden ze opgepakt. Maar dat moet gehouden worden. Maar Kiev heeft ook al gezegd van ja, als het niet in Nederland gebeurt of in de schuine streep Den Haag wordt gebeurd, dan wordt het gewoon in Kiev gedaan. Want als dit afgelopen is, moet daar gewoon vervolg aan gegeven worden. Want hier zijn gewoon ook misdaden tegen de mensheid gepleegd. Genocide is plaatsgevonden en dat wordt steeds duidelijker. Er zijn massagraven gevonden waar mensen, nou ja, daar gaan we niet verder op in. Maar dan moet vervolg gegeven worden aan wat daar gebeurd is en wat er op het ogenblik nog gebeurt.
Als we dan spreken over dat vervolgen, we hebben allerlei internationale procedures. We hebben daar al even over gepraat, niet helemaal. Want er was ook een aantal rechters in Nederland die een uitspraak hebben gedaan, hè, in het kader van die MH17. Dat staat er op zich natuurlijk los van. Maar heb jij vertrouwen in het internationale recht als zodanig dat we daar toch voor hebben bedacht dat dit vervolgd wordt en opgelost wordt?
Oh ja, daar komt een vervolg aan. Dat is gewoon duidelijk. Dat moet. Al was het alleen maar om een signaal tegen andere landen te geven van in onze 21ste eeuw wordt het niet meer gepikt. Mm-hmm. De tijd van oorlog voeren is eigenlijk voorbij.
Ja, zoals we dat altijd deden, in ieder geval, en de tijd van oorlog voeren. Dus dat betekent dat eigenlijk, ja, ik wil niet wrang zijn naar alle doden die natuurlijk zijn gevallen, maar dat we erop vooruit zullen gaan.
Ja, dat is wel de bedoeling eigenlijk. He, want van elke situatie.
Maar kijk jij er ook zo naar? Kijk jij er ook zo naar? Van ja, het is iets heel negatiefs. Het is eigenlijk ook iets heel zwarts. Maar ja, daar staat ook weer licht tegenover, denk ik dan.
Ja.
Of is het te simpel wat ik zeg?
Nou, nee, kijk, vanuit elke oorlogvoering komen er ook weer ideeën wat het beter kan worden. Als we kijken naar bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog of oorlogen die daarna gevoerd zijn, is dat wij, we praten nu via internet. Dat zijn innovaties die gevolg zijn van, hè, het borduurt alleen maar voort. Wat we nu met deze oorlogvoering zien, met de drones, en ook de drones die bijvoorbeeld door Turkije geleverd worden aan Oekraïne, is dat we weggaan van, zeg maar, mannen en vrouwen in vliegtuigen die bommen droppen. dat worden robotten.
Ja.
En als je een robot neerschiet, is dat een ander verhaal als dat daar zo twee vliegers met een parachute naar beneden komen. Dus dat is, ja, wie weet wordt het misschien op een gegeven moment zover dat we alleen maar twee robotlegers tegenover elkaar zetten, bij wijze van spreken.
Je noemde net al eigenlijk de oorlog dan als een soort gangmaker voor een ideeënmachine, een nieuwe ideeënmachine.
Ja, dat.
Waarom blijven in een situatie die we nu meemaken, en de Oekraïners natuurlijk vooral meemaken, waarom blijven idealen voor mensen dan toch belangrijk?
Nou, ten eerste willen wij als mens ergens bij horen. En daarom hebben we onze sportclubs, daarom hebben we onze tennisverenigingen en dergelijke. En als je als je door iets van buitenaf aangevallen wordt,
dan ga je in je schulp. Dan is de omgekeerde beweging natuurlijk heel belangrijk.
Maar je kan ook, als we naar onze hand kijken, dan zijn dat 5 individuele vingers. Maar als we er een vuist van maken, dan hebben we een gezamenlijk iets.
Ja.
Om tegen
degene, dat is een verbinding.
Dat is een verbinding, is dat.
Ja. Ja. Dus die verbondenheid met idealen geeft dus een kracht.
Ja. We zien dat bijvoorbeeld als er weer een luchtalarm is en de mensen in Kiev of de andere grote steden duiken de metro in, dan zien we daar een saamhorigheid. Er zijn kinderen die liederen gaan zingen. Er zijn artiesten die daar zo de viool pakken en het volkslied gaan spelen. En dat geeft een samengevoel. Ja. Samen zijn we sterk, samen zijn we veilig en samen komen we er doorheen.
En dat bepaalt eigenwaarde, denk ik dan.
Ja.
Ja. Dus we gaan er komen.
Ja.
Dat is de hoopvolle boodschap die ik tussen de regels door bij jou steeds heb beluisterd, Peter. Klopt dat?
Ja, en dat, die moet ook vastgehouden worden. En als we dat terugkrijgen zoals we dat in het begin in Oekraïne op posters hebben gezien, is dat als Oekraïne stopt met vechten, is er geen Oekraïne meer. Als Rusland stopt met vechten, is er vrede.
En op dat pad er naartoe, mijn laatste vraag aan je. Wat brengt 2023? Want we zitten alweer in de laatste maand van 2022.
Als we naar de oorlog kijken, dan zien we op het ogenblik een status quo. Dat kan betekenen dat Rusland op het ogenblik herbewapend wordt. Onder andere vanuit Iran. Onder andere vanuit China. Dus wat op het ogenblik belangrijk is voor 2023... is dat wij hier in het Westen niet verslappen wat betreft de steun naar Oekraïne toe. In welke vorm dan ook. Op het ogenblik doen wij vanuit Nederland doen we andere steun. Die op het ogenblik heel belangrijk is, is de steun in de vorm van generatoren die er naartoe gestuurd worden. Dus dat zodra er ergens een elektriciteitsprobleem is, dat we heel snel daar zo'n generatoren aan kunnen zetten en dat mensen gewoon weer elektriciteit hebben. En dat is op het ogenblik heel belangrijk om die winter door te komen. En wat we richting de bezetter moeten laten zien, dus richting Rusland, is dat wij met onze aandacht ook van het publiek niet verslappen.
Dat gewoon doorgaan met het geven van de aandacht.
Met het geven van de aandacht.
Het verzorgen van de vrede.
Precies, dat de mensen die vanuit Oekraïne vluchten, dat die hier een veilige haven hebben. We zien ook dat wat van het voorjaar de Oekraïners die hier gekomen zijn al heel erg goed geïntegreerd zijn op onze arbeidsmarkt. Met name in de hospitality zijn ze terechtgekomen. Ja, dus een veilige plek geven, blijven steunen en tegen niet alleen Rusland, maar tegen ook andere landen die een idee hebben om zoiets te gaan doen, van zeggen van, doe dit niet.
En daar zit de hoop.
Ja.
Onderzoeksredacteur Peter Ramselaar van het Hapsishuis Radio, dankjewel voor je komst en toelichting hier in het Hapsishuis Radio Live. Eerder hebben we met auteur Marlon Wong-Xiu uitgebreid over zijn boek Een spirituele samenleving gesproken. En daarin worden routes geschetst naar een duurzame maatschappelijke en persoonlijke vrede. Raadpleeg voor een opname van dat gesprek het hapsishuis.nl onder activiteiten. Na deze uitzending is ook deze aflevering van het Hapsishuis Radio Live spoedig terug te luisteren op het hapsishuis.nl. Straks om 16:00, dan zijn we er weer. Dan praten in het Hapsishuis Radio Live Marleen Wisse en Jeroen Zwart met Magical Moments Engineer, Nadine van Brederode heet ze, in een nieuwe bijdrage van Expeditie Intuïtie. Morgen, dan zijn we er ook weer met het Hapsishuis Radio Live, want dan is fijnschilderes Madelonne Tegelaar te gast. Zaterdag en zondag exposeert ze met haar fijnschilderwerk in het Hapsishuis. Alle details over de expositie zaterdag en zondag, dus morgenmiddag vanaf 16:00 in het Hapsishuis Radio Live. Tot zover, ik ben Leander Tijdhoff, graag tot straks.